Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en hun straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naastes, Mark Hoeken en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer en in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen, welkom bij aflevering 67 van de Belgische Ondernemers Podcast. Vandaag gaat het over Booking Engine Optimization. Inderdaad, dat heeft u goed gehoord en dat is waarschijnlijk zeer herkenbaar, heeft u elke dag al gehoord. We gaan er in elk geval verder over doorpraten met onze gast van vandaag en dat is Bart-Jan Leijts van de firma Lorica. Dag Bart-Jan, goedendag. Hoe gaat het met jou?
Dag Christophe, met mij heel goed. Bedankt voor de uitnodiging alvast.
Met alle plezier, met alle plezier. Ik moet zeggen, ik kreeg uw profiel door via iemand die niet letterlijk, maar ik heb het wel zo geïnterpreteerd, zei van als je Bart-Jan er niet bij neemt, dan kun je beter stoppen met je podcast. Dat is ongeveer hoe dat ging. Ik heb het profiel van jou dan ook bekeken, waar je al mee bezig geweest bent. En ik was overtuigd. Dus vandaar heel plezant en interessant dat je in onze podcast zit. Bedankt. Vertel eens, jij bent nog heel jong.
Ja, dat klopt. Ik ben 23. 23 jaar jong.
Ah, echt.
Ja, inderdaad. Ik ben nu al een goede 2 jaar en iets aan het ondernemen. Dus ik ben een jonge ondernemer, om het zo te zeggen.
Ja, fantastisch. Hebben we heel graag in deze podcast. Jij hebt het bedrijf Lorica opgericht. Wat is Lorica?
Ja, dat klopt. Lorica is eigenlijk een bedrijf die het allereerste Booking Engine Optimization of Booking Engine Optimalisatie algoritme ooit heeft op de markt gezet eigenlijk. Goed, dat klinkt, je hebt het in het begin al een beetje geleid, dat klinkt niet alledaags.
Klopt.
Maar om het in een één slagzin eigenlijk samen te vatten, wat wij doen is SEO. Maar op websites à la Airbnb, Booking.com, Expedia. We gaan eigenlijk de positie, dat hotels, dat appartementen, B&B's, op die websites innemen, gaan manipuleren is een groot woord, maar gaan aanpassen.
Heel interessant, want toevallig heb ik vorige week de vraag gesteld aan iemand van zich, zo'n Airbnb-advertentie, kun je dat niet wat pushen door advertenties te betalen? Of nee, dat gaat niet, dat is enkel afhankelijk van de kritieken of recensies die je krijgt. En nu kom jij hier de deur inbeuken met een waaier aan mogelijkheden. Hoe werkt dat dan juist?
Ja, dat klopt. Dus wat dat wij doen, is wij gaan continu, of onze modellen gaan continu eigenlijk gaan scrapen of gaan lezen eigenlijk wat dat alle parameters zijn die een bepaald Airbnb of een bepaald hotel eigenlijk hebben ingesteld op dergelijke websites. Op basis van die parameters wordt er een gewicht aangehangen door bedrijven à la Booking.com, à la Airbnb, om zo op dynamische manieren de ranking te gaan bepalen. Wij scrapen eigenlijk continu op alle markten waarin wij actief zijn, die gewichten. Die gewichten van wat is het belang van een score meer dan 8 te hebben op je positie in de ranking. En zo komen wij eigenlijk altijd tot een optimale mix die voor de klant niet per se iets meer kost, behalve de kost aan ons natuurlijk, om ze eigenlijk hoger te gaan duwen. Maar wat dat we zien is dat die parameters continu veranderen, dus dat de algoritmes en eigenlijk de zoek volgordes van Airbnb, van Booking, van Expedia dagelijks, uurlijks, soms op minuutbasis veranderen. En eigenlijk daarop spelen wij continu in. Als zij zeggen, het is van levensbelang om een groene foto als eerste te hebben, dan zorgen wij dat onze klanten een groene foto hebben binnen de minuut eigenlijk. Zodat er continu een competitief voordeel is. Zodat de grotere of de hogere positie kan gewaarborgd blijven. Want dat is wel ook nog belangrijk om het verder te schetsen, is dat wij echt zien, dus dat spreekt een beetje voor zich, maar hoe meer je gezien wordt, hoe meer je geboekt wordt. Hoe meer je visibiliteit krijgt, hoe meer je geboekt wordt. En de studies tonen bijvoorbeeld ook aan dat 75% van het positief klikgedrag, dus klikgedrag dat een boeking initieert, naar de allereerste 15 listings gaan op een pagina van Booking.com. En dan zit er daar wel nog een trap in welke listing hoeveel procent krijgt. Maar dat is toch wel een belangrijk uitgangspunt voor ons en voor ons bedrijf en voor mezelf.
Heel interessant. Hoe kom je daarbij?
Dat is een leuk verhaal eigenlijk. Het begon toen ik nog studeerde. Ik heb een master behaald aan finance aan de Universiteit van Gent. Maar on the side heeft mijn papa een bed and breakfast, of had mijn papa een bed and breakfast geopend in 2020 ondertussen, ja. Maar die was eigenlijk niet bezig met kijken hoe wordt mijn bed and breakfast online tentoongesteld, welke prijzen vragen we, dit en dat. En omdat dat eigenlijk wel aanleunde bij de master die ik aan het behalen was, ook nog aan het volbrengen was, eigenlijk ben ik me daar eigenlijk meer in gaan verdiepen. Zo ben ik eerst in de space of revenue management, wat dat eigenlijk is, de juiste prijs vragen aan de juiste gast op het juiste moment, op het juiste kanaal, op et cetera. Ja. Dus ben ik me daar eigenlijk gaan verdiepen. Modellen die bijvoorbeeld op basis van weerfactoren gaan bepalen of de prijs in een kusthotel 10 euro hoger of 10 euro lager moet zijn. Daar was ik gigantisch door gefascineerd. En daar ben ik eigenlijk gestart. Maar toch miste ik van, kijk, ja, een goede prijs zetten, dat is één iets. Je kan je prijs gaan bepalen door de meest complexe algoritmes dat er bestaan en door het klikgedrag te gaan analyseren, et cetera. Maar ik miste van, kijk, we hebben een ideale prijs, maar er is niet genoeg tractie. Er is niet genoeg vraag naar het product. En zo ben ik eigenlijk spelenderwijs beginnen die parametertjes te analyseren. En beginnen ons een heel simpele analyse. En zelf in te stellen op de computer. Ik zat uren achter mijn computer, continu parameters aan te tasten. Heb ik eigenlijk gezien van, kijk, de positie waarin dat je staat, heeft een impact. Dus ik ben er een kleine 2 jaar aan iets nu, toen ik nog studeerde, mee begonnen. En dan heb ik eigenlijk ten einde van mijn studies toch wel beslist van, kijk, we go for it, of ik ga er volledig voor. En dan eigenlijk het eerste jaar daarna volledig gespendeerd aan een proof of work en een proof of concept te creëren.
Wacht even, je deed finance.
Ja, dat klopt.
Wat ik nu net gehoord heb, heeft dat niet heel veel te maken met het programmeren van bepaalde algoritmes?
Ja, ik heb dat nooit gestudeerd, maar ik ben er altijd gigantisch gefascineerd door geweest. Huh? Ik vond het altijd een uiterst boeiende wereld. En, het internet heeft mij veel geleerd, om het kort aan te zetten. De coronaperiode heeft mij ook veel vrije tijd gegeven, zoals veel leeftijdsgenoten van toen. Zo heb ik heel veel op mezelf kunnen leren, ontwikkelen en eigenlijk opsteken.
Oké, dus jij hebt jezelf autodidactisch leren programmeren?
Ja, zou je het kunnen stellen.
Okay. Dat is belachelijk knap van jou. Maar je kan dan programmeren. Je hebt dan een idee voor een bedrijf. Hoe ben je effectief gestart?
Wel, dat was eigenlijk een grappig verhaal. Ik begon eigenlijk dus toen ik nog jobstudent was. In het begin, de eerste weken, de eerste maanden, was dat niet het idee van ik ga hier een bedrijf starten. Maar ik had wel geen zin om in de horeca te gaan werken, om te gaan afwassen. Dus heb ik een lijst e-mails gescraped van het internet. Heb ik naar iedereen een e-mail gestuurd. En zei, kijk, dit kan ik. Ik vraag 15 euro per uur. Ik zet je hoger op booking.com. En voordat ik het wist, liep mijn mailbox over van de answers van, alsjeblieft, doe het. En toen dacht ik wel van, oei, dit zal me iets meer opbrengen dan een leuke reis met mijn vrienden. Ben ik eigenlijk met een klant, en nu eigenlijk een goede vriend van mij, aan de slag gegaan, die een hotel, een bed and breakfast en een appartementje had, om daar eigenlijk verder alles te gaan testen. Eigenlijk het manuele werk dat ik deed, eigenlijk echt in een product te gaan gieten, om dan verder de markt te gaan betreden. Dus in het begin was het echt aan 15 euro per uur om de studentenjob te vervangen, en nu is het een beetje uit de hand gelopen.
Nice. Ik ben ook een beetje benieuwd hoe je die lijst gescrapt hebt. Of is dat publiek geheim?
Misschien moeten we dat voor buiten, hè.
Ja, dat is goed. Ik noteer dat in elk geval voor na de podcast even na te vragen. En ik wil daar gerust 15 euro per uur voor betalen, dat is geen probleem. Ja, je bent gestart. 2021 dan?
In de zomer van 2021, ja.
Ja. Thuis, op je kamer, bij wijze van spreken. Huh?
Exact op mijn kamer.
Oké, voilà, letterlijk dan.
Dat ik altijd gestudeerd heb, ja.
Ja. Hoe snel ben jij naar buiten getreden in de zin van een kantoor, werknemers? Hoe is dat geëvolueerd?
De eerste maanden waren eigenlijk heel log en heel traag. Het is eigenlijk na een jaar dat ik gemerkt heb van, kijk, what I'm doing here makes sense. we hadden toen heel wat tractie. En eigenlijk na een jaar heb ik echt de knop omgedraaid van oké, it's serious business now. En eigenlijk sinds een jaar geleden zijn we gegroeid van 1 à 2 mensen, mezelf inclusief, naar een goede 10 mensen nu. We gaan naar 12, 13, 14 in september. We hebben nu een kantoortje in Gent en eentje in Brugge. We gaan fulltime naar Gent ook overgaan, naar een groter kantoor. Dus het laatste jaar heeft voor ons veel betekend. Maar het eerste jaar was echt uitzoeken, veel fouten maken. We hebben de gekste dingen meegemaakt.
Vertel.
Met hotelboekingen, als je daar een nulletje vergeet in de prijs, dan zijn er een aantal mensen heel gelukkig als ze op vakantie vertrekken. Dus al die zaken hebben we jammer genoeg meegemaakt. Maar dat heeft ons product en onze kennis enkel maar sterker gemaakt.
Ja, dus jij krijgt eigenlijk de volledige, laat maar zeggen, het volledige verantwoordelijkheid over de advertentie op zich. Je krijgt de volledige mede-eigenschap over hoe richt ik die advertentie in en hoe schrijf ik die, welke parameters zet ik daarop. Eigenlijk maak jij de advertentie.
Ja, inderdaad. Ondertussen is het niet meer enkel ik, is het wij, is het eigenlijk het systeem, met ons algoritme aan zich die dat maakt. Maar daarnaast hebben wij eigenlijk ook de sleutels tot de volledige revenue portfolio van onze klanten. Wij bepalen niet enkel de advertentie, maar ook de prijzen. Want alles is intergecorreleerd. De prijs heeft ook een impact op je positie. Als je 10.000 euro vraagt per nacht, dan ga je niet als eerste gedisplayed worden. Zo slim zijn ze bij Booking.com ook wel.
Ja.
Dat is eigenlijk intergecorreleerd. En dat was voor mij wel een ideale wereld, want ik was geboeid door IT, maar nog meer geboeid door het financiële gedeelte. Wat zijn de strategieën hoe een hotel eigenlijk zijn omzet kan gaan maximaliseren door op basis van data, van big data, eigenlijk de prijzen te gaan fine-tunen. Dus ons algoritme stuurt eigenlijk de positie op een booking.com naar boven, maar daarna gaan wij eigenlijk ook, omdat wij eigenlijk zorgen voor een hogere vraag, gaan wij dat eigenlijk direct gaan vertalen in de revenue-strategie.
Ja, dus het moment dat er hogere vraag komt, wordt die prijs terug naar boven geduwd.
Ja, dat klopt.
Juist, oké. Ik ging net de vraag stellen, wat als iemand vindt dat hem 150 euro voor een kamer kan vragen, maar jullie komen af met 90 euro, dat is maar een hele korte periode en dat gaat terug naar 150.
Ja, dat klopt. En er zitten daar wel functies in dat bijvoorbeeld niet min 60 kan gaan binnen een minuut, maar dat eerst 150, 140, 130. Dus er zitten daar wel safety beacons. Opnieuw, omdat we in het verleden de hekste toeren hebben meegemaakt, zitten die daar wel nu allemaal in.
Kom, vertel maar eens een paar verhalen, want dat is een tweede keer dat je erop alludeert.
Ja, wat we heel vaak meegemaakt hebben, is mensen die dezelfde kamer geboekt hebben voor dezelfde nacht.
Oh, heerlijk.
Ja, dat waren niet de leukste telefoons dat ik in mijn leven heb moeten doen. Dat was dan echt zelf op gaan bellen van kijk, we messed up, we made a mistake. En ja, mensen die bijvoorbeeld al vertrokken waren naar hun bestemming, dan echt gaan bellen van kijk. Dat is allemaal voortgevallen, maar ook inderdaad het nulletje vergeten, dat blijft mij altijd bij. Dat is meer dan 1 keer gebeurd, maar ook appartementen die een maand verhuur zitten, die per nacht verkocht werden. Goed, dat moet allemaal een keer voorvallen natuurlijk, om die safety beacons in onze systemen te gaan steken.
Ja, plezant. Je bent daar als enige in de wereld mee begonnen, klopt?
Ja, wel, de wereld van revenue management bestond natuurlijk. En dat is een heel geavanceerde wereld. Maar en eigenlijk het revenue perspectief vanuit een distributie point of view, dus van gaan kijken van hoe ga je online tentoongesteld worden, wat dat eigenlijk de dag van vandaag wel de belangrijkste source of bookings is, daar zijn we de ene inderdaad.
Dat wil zeggen dat jij hier een platform ter beschikking hebt waarmee je ook effectief wereldwijd kan gaan.
Ja, dat is zeker ook de bedoeling.
De bedoeling, dus dat zit eraan te komen. Het is niet dat je al hier en daar een e-mail of 1000 gescrept hebt in Amerika.
Dat staat zeker op onze roadmap. Maar misschien belangrijk daarover, we zijn dus lang met de naam Loreca doorgegaan. Loreca staat eigenlijk voor logies en horeca, kort Loreca. Omdat in het begin mijn initieel studentenprojectje was logies en horeca consultancy. Dan is het consultancy eigenlijk in een product gegoten. Daar hebben we Loreca van gemaakt. Maar het probleem dat we hebben met Loreca is dat het internationaal vlak heel moeilijk is. We hebben al op beurzen Spanjaarden onze naam horen uitspreken. Dat is onmogelijk. Dus we zitten eigenlijk, ja, inderdaad. Dus we zitten eigenlijk binnen 8 dagen, of binnen 9 dagen ondertussen, gaan we eigenlijk live met onze nieuwe branding. We worden Optimizer. Om eigenlijk dan onze internationale ambities kracht bij te zetten.
Ja. Hoe hard heb je moeten inhouden om ondertussen al niet internationaal te gaan? Ik reflecteer even op mezelf. Als ik zo'n platform in handen had, dan zou ik zo iets roepen van I'm king of the world en keihard de grenzen open knallen. Is dat...
Ja, dat... ik heb mezelf al een aantal keer moeten tegenhouden. Dat is het jeugdige dat er ook nog in zit. Je wilt heel snel heel veel, maar dan moet de ondernemer natuurlijk ook in jezelf naar boven komen om te zeggen van kijk, we gaan het gecontroleerd doen. We zijn nog steeds bootstrapped. Het is niet dat we externe funding hebben, dus nee. We zijn volledig capital funded. Dus in het begin van de absurdste consultancy taakjes tot kassas opzetten, tot websitejes bouwen, om maar ergens iemand erbij te nemen die een bepaald puzzelstukje kon oplossen, om zo tot ons finaal product die de dag van vandaag is te komen. Dat was wel die nuchterheid dat we nodig hadden. Ja. We hadden ook van dag 1 naar de buitenwereld kunnen vertrekken, maar dat was het niet meer van mij, jammer genoeg.
Nee, inderdaad. Je benoemt het, hè. Als jonge ondernemer, geduld, zijn er bepaalde zaken die jij ervaren hebt als... Ja, je bent nog steeds een jonge ondernemer, maar om zo jong als ondernemer te beginnen, die tips kunnen zijn of bepaalde... meerwaardes kunnen zijn voor andere jonge ondernemers die luisteren, want er luisteren wel op pak.
Ja, mijn tip dat ik altijd zoveel mogelijk wil meegeven is, vanaf dat je een idee hebt, er gewoon voor gaan. Zeker op mijn en de medeluisteraars onze leeftijd eigenlijk. Dit is de tijd om het te doen. We hebben nog eigenlijk geen verantwoordelijkheden, we hebben geen afhankelijkheid ervan. De meeste mensen op die 2 jaar voordien mijn leeftijd zaten, ja, die wonen nog thuis, die hebben geen rekeningen te betalen, die hebben eigenlijk in C niets te verliezen. Ja. Dus ik zou gewoon zeggen, al is het meest absurdste idee, probeer het. Probeer iemand te vinden die het koopt en als je iemand vindt, dan maak je het. Dan gaan we eigenlijk naar de next step en dat is ook hoe dat wij dat doen met nieuwe releases. We kijken, is er vraag voor? Yes. Dan maken we het. Dus eerst de vraag gaan establishen. Maar ook natuurlijk, jong zijn heeft zijn vele voordelen in een ondernemer. Mensen zijn niet vergevingsgezinder en niet zeker op digital vlak en op IT vlak kijken ze er wel ergens naar op. Ze hebben er wel, ze hebben er sneller belang aan. Maar ook mensen. Wat ik geleerd heb, is oppassen voor naïviteit die in jezelf of in je beslissingen sluipt. Zo is eigenlijk ook een leuk verhaal. Eigenlijk mijn allereerste stappen in de ondernemerswereld waren langer dan 2 jaar geleden. Dat was tijdens COVID. Had ik een QR-code appje gemaakt om tijdens de COVID-pandemie eigenlijk de bestellingen bij op te nemen. Maar samen met die bestellingen kon je gegevens achterlaten van de Belgische overheid dat dat toen beslist dat dat moest. Dus je moest zeggen met wie dat je aan tafel zat, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Toen was ik 19, denk ik, of 20. En was ik natuurlijk, dan voelde ik me wel king of the world. Ik heb hier iets gemaakt. En ik ga nooit vergeten dat mij toen een mogelijke klant een bericht gestuurd en opgebeld van kijk, ik ben super geïnteresseerd. En die had eigenlijk te veel informatie van mij losgeweekt om het dan een week later zelf uit te brengen. Okay. Dus dat is voor mij wel altijd een wijze les geweest van kijk, als je een idee hebt, goed, maar zorg dat je het commercieel kan vertellen zonder dat je het product aan zich eigenlijk prijsgeeft.
Ja, dat is altijd het moeilijke aan de pitch en daar in detail gaan. Hè? Ja, klopt.
Ja, dat klopt.
Hoe komen de klanten nu bij u terecht? Is dat al gewoon zeer actief dat ze zelf benaderen of is het nog altijd in prospectie?
Beide eigenlijk. Tot op heden hebben wij een heel beperkte marketingkost. We hebben een aantal artikels dat we gekocht hebben, maar CSA, nog nooit Google Ads gedraaid, nog nooit iets. We zitten nu met een kleine 300 klanten in onze base, maar die komen er eigenlijk allemaal... word of mouth, dat is heel belangrijk in onze sector. Als Hotel X iets anders doet dan Hotel op de Hoek, dan willen ze weten wat dat ze doet. Als Hotel X opeens heel veel meer begint te verdienen, heel de buurt heeft het geweten. Dus zo komen ze eigenlijk heel snel bij ons. Zo ben ik eigenlijk, een van mijn eerste dingen die ik gedaan heb, was Maar ik wou een trustworthiness creëren rond de brand Lorica. Dus ik ben eigenlijk heel snel samenwerking beginnen aangaan met overheden, met steden, met provincies, om eigenlijk vanuit hun gepusht te worden naar die logies. Zij zagen er dan wel altijd geld in. Dus daar is eigenlijk ook een hele prop van gekomen. En nu sinds een maand of 7, 8 hebben we ook een sales team die echt had outreaches of prospectie.
Ja.
Dus het is een beetje een combinatie.
Ja, voilà. Ja, ik zou als Hotel X die klant wordt bij jou, vooral heel... Nee, je zegt is word of mouth. Ik zou heel hard willen zwijgen tegen al mijn concurrenten hoe ik dat doe. Dus qua mond-aan-mond reclame, daarmee stel ik een vraag ook. Ze kunnen wel heel tevreden zijn van jouw product, maar ik zou dat nu niet per se aan mijn gebuur gaan vertellen. Want de kans dat hij de dag daarna naast mij of terug boven mij staat, is ook heel groot.
Ja, dat is iets dat mij eigenlijk tot op heden nog altijd verwondert. De hotelsector is een enorm familiale sector, een enorm gastvrije sector. We horen het vaak van onze klanten, wij hebben geen concurrenten.
Okay.
Om eigenlijk aan te doen, van kijk, we hebben het liever dat de hele sector het goed doet, enkel dan wij alleen.
Dat is wel een heel mooi... Dat wist ik niet.
Ja, dat verbaast mij nog steeds.
Ja? Dat is ook gelogen, hè, Bert-Jan?
Dat geloof ik ook.
Nee, ik weet het niet. Ja, ik vertel je. Okay. En wat doe jij zelf nog bij Lorica? Ben jij zelf nog constant bezig met programmeren? Of is het gewoon aansturen van de troepen?
Nu, het operationele is eigenlijk in goede handen momenteel. Momenteel mijn rol bestaat er eigenlijk de verdere uitbouw van Lorica en binnenkort Automizer. Enerzijds naar, kijk, hoe gaan we operationeel en IT-technisch eigenlijk een voldoende sterk product hebben om met... grotere ketens daar ook te gaan integreren. Want er komt daar een nieuw level van complexiteit eigenlijk bij. Maar ook hoe gaan we gecontroleerd blijven groeien? Hoe komen er nieuwe mensen bij? Dus eigenlijk alles van groei en van uitvoerend, dat komt nu eigenlijk bij mij.
Ja, ja. Ik vraag mij dan af, hoe ziet uw dag eruit? Om laat begin je, wat doe je overdag? Dat zal niet altijd hetzelfde zijn natuurlijk. Om laat stop jij met werken... Die zaak.
Goed, dus meestal mijn dag begint rond 8:30, 9 uur. Dan spring ik in call 1. Dat is, mijn dag begint met een of andere meeting. Dan meestal zit ik hele ochtend vast in meetings, om dan in de middag hopelijk wat mailtjes te verzetten. Hier en daar kom ik wel een keer tussen bij echt grote problemen. Een keer opvolgen, een aantal telefoons doen. Veel strategisch aftoetsen ook. Ik heb dat nog niet verteld, maar eigenlijk een jaar na mijn start is er eigenlijk een co-founder bijgekomen. Cornel de Vau, dat is iemand die al wat track record had en die eigenlijk samen met mij mee eigenlijk echt voor de groei en voor de expansie staat. Er was ook iemand nodig, want alleen ondernemen is ook maar alleen natuurlijk. Ja. Het is belangrijk om altijd een klankbord te hebben, dus vaak met hem wordt er eigenlijk strategisch afgetoetst en veel praten met het team. Ik wil altijd weten, wat leeft er binnen de mensen die sales doen? Wat leeft er binnen IT? Zitten ze daarover verhit of niet? Moeten we daar nieuwe mensen aansturen of niet? Hebben we daar nood aan efficiëntie? Dus het is continu monitoren, vraagstukken oplossen en beslissingen nemen. Dat is een belangrijk deel van de job.
En tot laat doe je dat?
dat kan toch wel altijd tot een uur of 1-2 gaan, tenzij ik verplicht ben door bijvoorbeeld mijn vriendin om de avond vrij te nemen.
1-2 s'nachts?
Ja.
Wauw, dat is stevig doorgegaan.
Ja, dat is het werk stopt zelden, zeggen wij altijd.
Oké, want ik had hier een vraagje van: leef jij gezond of kan jij nog sporten? Zie je dat nog toepasbaar in je leven? Of is het al om 3 uur s'nachts?
Ik probeer het te incorporeren. De laatste tijd lukt het wat beter, maar dat is ook iets aan jong ondernemen. De mensen die op iets latere leeftijd beginnen ondernemen, hebben al kennis gemaakt met work-life balance. Als je op jonge leeftijd begint te ondernemen, dan ken je dat niet eigenlijk. Dan is dat een nieuw concept. En dan heb je een onderneming en dan ben je er zo gepassioneerd voor dat je eigenlijk nog niet weet waarom dat een work-life balance zo belangrijk is. Ja. Dus dat is iets dat ik nu stap per stap wel leer kennen. Van kijk, soms is het een keer goed om een keer om 8 uur te stoppen.
Om 2 uur.
De computer toe te gooien. Maar dat is een proces. Dat is vallen en opstaan.
Oké, en de weekends?
De weekends heb ik lang altijd doorgewerkt, maar nu de laatste maanden sluit ik eigenlijk zo goed als alles af.
Toch wel, ja.
Ja, nou wel. In de week ga ik er heel hard voor om dan in de weekends te detoxen. Meestal de zondagnamiddag begin ik terug op gang te komen, omdat het dan begint te kriebelen. Maar ik heb het geluk, vroeger, dat is wel eigen aan de sector waarin we zitten, aan de hotelsector. Een probleem zal zich nooit op maandag voordoen, maar enkel op een zaterdagavond of op een zondagvoormiddag. We hebben het geluk dat ons product ondertussen ver gevorderd is, dat we dat niet meer voor hebben. En dat we ook eigenlijk een goed team hebben die dat komt. Nu opvangt, zodat
Ja.
ik kan genieten van de zaterdag en van de zondag.
Oké. Oef, dat hoor ik al veel
Oef,
liever.
inderdaad.
Ja. Ja, vertel mij nu eens, als er een hotel of een appartement-eigenaar geïnteresseerd is, hoe gaat dat in zijn werk bij jullie? Die contacteert u en die vraagt van, kijk, ik zou graag helemaal bovenaan staan. Wordt daar een analyse op losgelaten, hoe het vandaag is? Start dat vanaf scratch? Hoe gaat dat in zijn
Ja.
werk?
Eerst bekijken wij of dat het überhaupt haalbaar is. Haalbaar zijnde of dat het technisch haalbaar is. Voor ons zitten er wel een aantal technische voorwaarden vooraleer wij kunnen integreren. Zo
Zoals?
moet er een backend eigenlijk aanwezig zijn van het hotel of van het appartement. Vaak, dat is onze problematiek eigenlijk een beetje met appartementen. Ze hebben vaak geen backend, geen software die eigenlijk Booking.com met Airbnb connecteert. Een channel management,
Ah.
een channel manager eigenlijk, zodat je nooit dubbele boekingen kan hebben. Ze hebben dat vaak niet, waardoor dat het voor ons een integratie heel moeilijk is. Een keer dat ze dat hebben, een keer dat dat goed tot stand is, dan is het voor ons eigenlijk bijna altijd een go. Tenzij wij al op voorhand merken, tijdens een soort van audit dat wij doen eigenlijk, het is goed verwoord. Merken dat de samenwerking niet haalbaar is. Wij maken ook altijd een analyse van, kijk, is dat een klant die iedere week support nodig heeft? Is dat een klant die iedere maand support nodig heeft? Of is dat een klant die ons afrekent op hard numbers? Dus ook daar zetten wij altijd kosten tegen baten als we ermee verder gaan of niet. Dus het is al een aantal keer voorgevallen dat we de klant weigeren.
Ik ging juist vragen hoeveel procent van de klanten dat je zo moet weigeren.
Ja, toch 10 tot 20% dat
Toch
wij
wel.
eigenlijk de analyse maken om niet in zee te gaan.
Oké. Want de
Wat
Jos,
ik
ja, zeg maar.
ook wel begrijp, want samenwerken met ons is een beetje de controle uit handen geven. En dat is natuurlijk voor, zelf zou ik het niet kunnen voor mijn bedrijf, nog niet. En dus kan ik dat voor veel ondernemers, dat de hoteluitbaters toch wel ook zijn, ook wel verstaan. Dat dat een heel moeilijke stap is.
Ja, dat begrijp ik ook. Maar als nu de Jos een appartement heeft op Airbnb, dan heeft de Jos dat ingeput op Airbnb. Daar zit geen backend achter. Dat is gewoon, ik ben hier precies reclame aan het maken. Dat is dat platform. Dan kan de Jos met jullie niks doen, uiteindelijk.
Nee, eigenlijk niet. We zouden, er is een workaround, maar dan komen wij er kostenwijs niet uit.
Ja. Mag ik vragen? Je hoeft dat niet te vertellen hoor, maar de mensen die nu aan het luisteren zijn, die zullen indien geïnteresseerd wel een indicatie willen van wat ongeveer die kosten zouden kunnen zijn. Je hoeft daar niet in concreto op te antwoorden, maar heb je een richtprijs of segmenten of.
Ja, wij werken eigenlijk met een minimumprijs altijd afhankelijk van de regio, want de regio is voor ons een belangrijk metric. Zo bijvoorbeeld een kunststad als Brugge weten wij dat wij belachelijk veel extra revenue kunnen genereren, dus dat onze pricing ook wel iets hoger kan zijn. En voorts werken wij, en dat is dan vaker voor de hotelketens en voor de hotels met iets meer units, werken wij eigenlijk met een prijs per kamer.
Een prijs per kamer.
Per maand.
Ja.
Per maand.
Dus recurrent eigenlijk.
Dus eigenlijk een SaaS-model dat ons bedrijf is.
Ja, en terecht. Godverdomme, je hebt het zelf uitgevonden, dat zal wel zijn.
Inderdaad.
Groot gelijk. Maar dat is een instapkost en dan een recurrent model.
Ja, dat klopt. Dus de instapkost, anders dan een klassiek software. Dat plug-and-play is, zijn wij eigenlijk ons basisalgoritme is er, maar wat dat wij zien is dat de parameters in Brugge compleet anders zijn dan dat het in Brussel of in Antwerpen is. Allee, compleet, de basis is hetzelfde, maar dat de gewichten het anders is. In Antwerpen kunnen de hoeveelheid foto's een doorslag geven, terwijl in Brugge het formaat van de foto's. Ik ben het nu enorm simplistisch aan het voorstellen. Dus het basis is eigenlijk van ons algoritme is overal hetzelfde, maar de fine-tuning is klant per klant. En die rekenen wij dan door eigenlijk in een instapkost, maar een keer dat het algoritme er is, dan zit er een maintenance voor bij ons en betaalt de klant eigenlijk een maandelijkse fee.
Maar jij zit toch op een buttload of data?
Ja.
Ja, wat ook een waardevertegenwoordiger natuurlijk, maar daarnaast draait dat op interne servers? Zit jij in een bepaalde data warehousing? Allee, ik bedoel... Dat klinkt wel heel zwaar.
Ja, wij hebben eigenlijk bij Google een soort van programma kunnen deelnemen. Google Cloud for Startups heet dat, waar wij eigenlijk een grote bijdrage of een grote subsidie van Google hebben gekregen om alles te kunnen hosten.
Nice. Iets dat je gewoon... Daar kom je toch niet zelf bij? Dat heeft iemand u aangereikt? Of
is het... Ja, ik heb dat in een ondernemersnetwerk dat ik in zit, heeft iemand gezegd van kijk, zoek dat eens uit. En dan hebben we geapplied, lang proces, en dan zijn we inderdaad toegelaten. Dat is niet per se gekozen worden. Eigenlijk andere startups of jonge ondernemers die luisteren, kunnen Google Cloud programma zeker eens uitzoeken. Want dat is wel valuable als je daar eigenlijk credits, ze verwoorden het in credits, maar eigenlijk een soort van subsidie kan behalen.
Oké. Okay. In welk netwerk zit je?
Ik heb Voca gedaan, ik heb MarketMe van KBC gedaan, dus dat is daar eens in een van die groepjes gepasseerd. En zo is eigenlijk de bal aan het rollen.
Oké, er zijn al heel veel netwerken gepasseerd hier, maar MarketMe ken ik niet.
MarketMe, ja, dat is van KBC. Dat is eigenlijk de stap na Started. Voor mensen die echt hun product aan het commercialiseren zijn. Dat is nog niet zo oud. Ik denk dat ze maar 2 jaar bestaan. En dat is ook een iets kortstondiger project. Ik denk dat dat 3-4 maanden duurt. Of traject liever. Dus daar heb ik vorig jaar aan deelgenomen.
Top. Jij hebt er straks gezegd dat je best al eens een uurtje durft werken overdag. Hoe ontspan je? Wat is voor u ontspanning op zich? Zeg niet werken, hè, want dan is de kou gedaan. Dat gaat niet gaan.
Dat is inderdaad een goed teken. Nee, ik ben een enorme voetbalfanaat. Dus dat is wel iets dat ik mij volledig in kan wegcijferen en de wereld volledig vergeten. En eigen aan de sector hou ik van reizen. Dus op reis kan ik echt volledig eigenlijk het hier en nu vergeten, om het zo te zeggen. Ja. Dus daar haal ik toch al absoluut mijn ontspanning uit.
Ja, en je kunt de prijs aanpassen zoals je zelf wil, dus het is nog goedkoper ook.
Het zijn leuke insights dat we hebben om goedkoper te boeken.
Het feit dat je met zo'n algoritmes werkt, en uiteraard, je hebt je personeel wel, maar jij zou eigenlijk zo goed als... digital nomad kunnen werken, of vergis ik me daarin?
Ja, dat klopt. Dat is misschien ook nog leuk om mee te geven. In het begin van het, of net op het einde van vorig jaar, het is zo om het beter te verwoorden, ben ik zelf met mijn vriendin 3 maanden in Azië gaan rondreizen om inderdaad de digital nomad lifestyle te volgen. Dat was heel tof. Daar heb ik wel de computer wat langer terzijde kunnen stellen. Wat gigantische ervaringen waren, maar dat is een beetje de romantiek die rond Digital Nomad Life hangt. Het is moeilijker om het team aan te sturen, op te volgen, daarbij gekomen is. Dus dan heb ik eigenlijk, ik ben teruggekomen in december, heb ik eigenlijk beslist van kijk, nu ga ik toch wel een keer hier in België blijven, thuis blijven om het zo te zeggen, om het verder uit te bouwen.
Ik ga even mezelf op de borst kloppen. Die vraag was niet voorbereid, hè? Daar hadden we niet over gesproken. Dus... ik voelde het aan. Ik voelde het aan in het gesprek met een digital nomad. Wat heb je daar geleerd op die 3 maanden? Buiten het feit dat je team makkelijker aanstuurt ter plaatse.
Op businessvlak eigenlijk dat loslaten heel belangrijk is. Omdat ik daar... omdat de relaxatie daar iets dichterbij was dan het hier in België is, heb ik sommige zaken ook eerder losgelaten dan ik het gepland had. En dan zie je eigenlijk de sterkte van je team naar boven komen. Dat is zo snel dat ze het oppakken. Wat ik fantastisch vond. Maar ook op persoonlijk vlak, als lifestyle, daar eigenlijk in die landen, dus in Azië, we zijn naar Vietnam, Indonesië en Maleisië geweest, de nederigheid die je daardoor terugkrijgt als persoon, maar die je dan ook kan vertalen in je business eigenlijk, dat is fantastisch. Dat pak ik nog altijd mee. Daarom dat wij ook ons nog altijd openstellen voor de kleinere accommodaties, de gepassioneerde familieuitbater die echt moeilijkheden heeft met rond te komen en die dan een oplossing als ons eigenlijk echt in omzet, soms plus 50, plus 30, plus 40 kan doen, die dan eigenlijk toch de rekening kan betalen. Dus dat zijn eigenlijk wel valuable dingen die ik daar geleerd heb. Nederigheid om die ook door te trekken naar de zakelijke wereld.
Ja, heel mooi. Heb je met geen een van die platformen ooit al in de clinch gelegen over het feit dat je dat doet? Dat is een oprechte vraag, ik weet het gewoon niet of dat niet zou.
Wij hebben al heel vaak met de platformen aan zich eigenlijk samengezeten. Ja. Zij zijn blij wat dat wij doen, want een belangrijk deel van de positie is eigenlijk, de sector noemt dat rate parity, dat is eigenlijk de prijs dat je vraagt op Booking, op Airbnb en op Expedia. En die platformen zijn slim genoeg om continu elkaar te gaan scrapen. Booking.com scrape Expedia en Expedia scrape Booking.com. Als Booking.com bijvoorbeeld ziet dat de prijs op Expedia goedkoper is, dan gaan zij de ranking sowieso eigenlijk gaan benadelen voor jou. Ze gaan jou lager gaan plaatsen, omdat ze zien de kans op het verkopen van deze kamer op Booking.com daalt, omdat Expedia een betere prijs kan geven. Dus wat we eigenlijk gaan doen is, wij analyseren het gewicht dat de rate parity of de verschillende prijzen op de verschillende kanalen heeft en gaan die dan in het voordeel van onze klanten gaan ombuigen. Zo zien wij in België heeft Booking.com de markt bijvoorbeeld, zeker voor hotels, dus doen wij de laagste prijs altijd op Booking.com, waar Booking.com natuurlijk heel blij over is. Dus zo is er eigenlijk een enorm goede verstandhouding met de mensen van Booking.com.
Ik zit echt met open mond te luisteren, hè. Dat is waanzin eigenlijk. Is dat transfereerbaar naar andere markten, denk je?
Momenteel zitten wij dus nog enkel in de hotelsector, maar het is wel iets dat we op termijn bekijken om eventueel naar andere markten.
Ja, ik snap het.
Okay. Het staat op de roadmap.
Ja.
Maar misschien is dat wel interessant voor de mensen die luisteren om wat beter voor te stellen bij de prijsaanpassingen dat hotels doen. Eigenlijk het bekendste voorbeeld daarvan is als je een vlucht zoekt om op prijs te gaan, weet je, morgen kan ik hier een compleet andere prijs hebben. Dat is denk ik voor iedereen heel, heel tastbaar. Dat is eigenlijk wat dat hotels doen. Maar anders dan vluchten, waar dat alle vluchten verzameld worden, en dat je 10 vluchten kan kiezen, is er een overaanbod van hotels vaak. En dan is eigenlijk de visibiliteit, de ranking, de zichtbaarheid van die hotels belangrijk.
Kijk, ondernemers zijn mensen, dus er luisteren ook mensen naar deze podcast. We gaan een mensentip moeten geven voor mensen die graag op reis gaan. Iedereen denkt, ik ga niet zeggen weet, want volgens mij is het niet altijd accuraat, maar als je op Booking een bepaald hotel ziet, voorgesteld krijgt, maakt niet uit, en je gaat daar rechtstreeks naar de site van het hotel, dan is het daar niet altijd, maar soms goedkoper.
Ja, dat zou moeten. Als het niet is, dan is er iets mis met een backend. Dat is de rule of thumb, inderdaad. Dat is ook de tip dat ik ook vaak zelf doe. Voor het op booking.com bijvoorbeeld, als je mobiel boekt, kan dat tot 10% schelen. Als
je je VPN... Allee, 10% extra korting.
Korting, inderdaad.
Mobiel, noteren.
Mobiel, ja. Inderdaad. Waarom? Booking.com en de andere websites, OTA's heten ze, online travel agencies. Zij zien eigenlijk dat de initiatie van het booking, van het reistraject start op de mobiel. Je zoekt tussendoor op de trein, op het toilet, naar een hotel in Barcelona. En daar begint het. Daar ben je eigenlijk al getriggerd door een bepaald hotel. Dus daar is al een deel van je beslissing genomen. Dus daarom gaan ze eigenlijk mensen gaan incentiveren om mobiel al sneller de beslissing te gaan maken eigenlijk. Zo zien we ook dat er daar enorme verschillen zijn tussen mensen die jonger zijn dan 35 en ouder in de beslissingssnelheid dat zij nemen. Goed, ben afgedwaald. Mobiel is dus de tip, maar ook, en dat is voor de mensen die iets extremer gaan, dat is eigenlijk een VPN. Een VPN is eigenlijk een systeem dat je op een programmaatje dat je gratis op je computer kan zetten, die IP-adres verandert. Als jouw IP-adres in een land met een lager BBP per capita, dat is een land om het
scrutie te zetten.
die minder rijk is dan dat wij in België zijn, dan kan je een lagere prijs zien. Bij luchtvaartmaatschappijen is dat meer uitgesproken dan bij hotels. Niet alle hotels zitten nog op dergelijke software, maar dat zit toch wel altijd het key takeaways dat we weggeven. En de belangrijkste, als je toch beslist om alles via booking.com te boeken, boek ook je vlucht op booking.com, want dan krijg je direct een korting getransfereerd naar het hotel dat je aansluitend boekt.
Hé, hey, maar dat zijn toptips, hè? De eerste wist ik, maar die andere twee, en zeker dat van de VPN. Een schande, discriminatie is het.
Prijsoptimalisatie, noemen wij het.
Dus als ik mijn VPN instel in Somalië, met alle respect voor de mensen uit Somalië, maar dat is gewoon een lagere BBP, dan betaal ik 20% minder.
Die 20% zal het waarschijnlijk niet zijn, maar het zal toch wel aanzienlijk zijn.
Ik ben onderhandelaar, ik probeer altijd ietsje lager te krijgen.
Maar het is dat merk ik.
Dus mobiel, ah nee, mobiel kan je niet even. Straf, dat is effectief.
Mobiel kan je ook een VPN hebben. Dus als je heel extreem wil gaan, installeer je een VPN op je G7 en dan ga je zo verder.
Oké, dat zijn voor mij twee reizen dit jaar dan. Ik heb het overnomen.
Inderdaad. En ook, alles hangt ook af van je cookies. Als je al maanden op voorhand weten dat je een vlucht naar Barcelona gaat boeken, ja dan zal je toch net iets meer betalen. Ook met hotels. Ik ben nu tegen mijn eigen product aan het praten, maar er zit heel veel in cookies. Als je al maanden op zoek bent naar 1st of July Barcelona, dan zullen ze zorgen dat alle vluchten voor jou rond de 1st of July duurder zijn. Dat is ook zo, Christophe, met devices. De kans is heel groot dat je dan op een Windows-computer een lagere prijs ziet dan op een Mac. En zo kunnen we nog extremer gaan.
Maar
dus een Windows-computer in Somalië... Nee, een Windows GSM in Somalië en een beider.
Dan krijg je geld om te komen. Maar dat is niet, daar houdt niemand rekening mee. En dat gebeurt allemaal automatisch ook.
Ja, inderdaad.
Alles geautomatiseerd. En wat met advertenties? Wat voor bepaalde advertenties verschijnen op Booking zelf en je klikt daarop, is de kans dan groot dat je meer betaalt? Omdat het...
Nee, dat niet. Dan krijg je die gewoon vaker in je zoekgeschiedenis, omdat je al een interest hebt getoond eigenlijk in de property.
Oké, bon, genoeg tips. Dankjewel. Dat was gratis weerwoord van Bart-Jan.
Dat kan wel trouwens, om nog aan te vullen, dat kan dan nadelig zijn voor het hotel, die dan een hogere commissierate betaalt, omdat ze meer gedisplayed hebben, et cetera. Maar nu terug naar de rest van de podcast.
Ja, oké, de nota van de redactie is erbij gezet.
Ja, inderdaad.
Je moet het zeggen, ik snap het. Ja, heb jij zelf als ondernemer iets van iemand die een mentor is, of die jou ook... Uw spiegel is los van uw vernoot? Een oudere man?
Ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk opgevoed ben door fantastische ouders, dus die me altijd in alles gesteund hebben. Zo kon ik altijd terecht bij mijn mama, bij mijn ouders, bij mijn familie, maar ook bij mijn papa, die zelf ondernemer is. Die zelf eigenlijk aan onderneming I don't know zit momenteel, dus het is daar wel ergens van gekomen. Dus het is altijd wel leuk om een keer te sparren van kijk, een klant heeft niet betaald, hoe pak je dat aan? Dat zijn bijvoorbeeld vragen dat voor sommige ondernemers heel simpel lijken, maar als jonge ondernemer zijn dat allemaal zaken die op mijn pad zijn gekomen. Mm-hmm. Dus het is wel leuk om een weerwoord te hebben.
Ja. Nu jij weer aan het zeggen was, jonge ondernemer, modern, hip... Speelt ChatGPT mee in de job op dit moment? Dat is de eerste keer dat ik die vraag stel.
Ja, ChatGPT en Bart van Google spelen zeker een rol. Zijn die dat ze eigenlijk vooral voor onze IT'ers een stuk van het proces versnellen? In het programmeerproces. Stukken codes die gerecycleerd en die uitgebreid kunnen worden. Maar ook in contentcreatie, zo zijn wij eigenlijk als Leadgen een aantal subbrands aan het opzetten. Dan via ChatGPT had de contentcreatie toch net iets makkelijker.
Ja. Nog AI-tools die je gebruikt of die voor jullie interessant zijn?
Wij gebruiken Instantly.ai. Ik ben daar niet mee geallieerd. Ik heb daar jammer genoeg geen aandeel in, maar dat is wel echt een top tool. wat ze eigenlijk doen, is zij zijn ingeplucht op je mailbox. Je laat daar een e-mailbestand of een e-mailbestand, ze scrape de e-mails op. En zij sturen eigenlijk naar iedereen een e-mail, maar iedereen krijgt een net andere vorm van de e-mail, waardoor je niet in spam komt.
Instantly.
Waardoor dat je niet in spam komt en zo eigenlijk een veel hogere conversie op je outreaches kan halen. Dan kan je daarop gaan AB testen en tot het extreme opnieuw gaan.
Ja, en die gaan ook persoon per persoon aanspreken natuurlijk. Allee, het is AI, het zal wel een beetje op punt staan.
Ja, inderdaad.
Oké, dank je voor die tip. Die pak ik dan weer mee.
Nee.
Wat is jouw ambitie, Bert-Jan, voor dit en... 5 jaar en voor de langere termijn. Ja, je bent nog heel jong. Waar wil je... Nee, ja, laten we zeggen, waar wil je staan op je 30 en waar wil je staan op je 50?
Wel, op mijn 30 wil ik absoluut de thought leader zijn. Eigenlijk binnen de niche, in de sector waarin dat we zitten. Alles wat met ranking en eigenlijk distributie revenue, hoe dat weet, of distributie revenue management, hoe dat eigenlijk in de niche genoemd wordt. Daar willen wij, of wil ik eigenlijk, en het bedrijf Automizer, absoluut de thought leader zijn. Tegen mijn 50 is mijn absolute aspiratie om hopelijk wat af te bollen of uit te bollen. U weet zelf. Maar dat weet ik nog niet of dat zal lukken. En hopelijk zelf een hotelletje, iets in de sector te hebben. Omdat het ook wel gewoon een leuke sector is. Het is de sector van de gastvrijheid, van de vriendelijkheid. Dus who knows, maar wie weet wat dat alles brengt.
Mag jij zeggen wat het beste hotel is waar je al geweest bent?
Ja, ik zou het heel graag willen, maar die vraag ga ik strategisch ontwijken.
Ik heb hier eigenlijk nog een hele podcast voor na de aflevering aanvragen.
Ja, inderdaad.
Oké. Bart-Jan, als je vandaag terug zou starten, we zijn terug 2 jaar, 2,5 jaar geleden, is er een bepaalde tip die je zelf zou geven, mocht je terug opnieuw beginnen?
Ja, ik weet dat ik het in het begin heel moeilijk had aan hulp vragen. Of met hulp vragen. Ik wou het allemaal zelf doen, ik wou het allemaal zelf uitzoeken. En dat is toch wel stap 1 van een succesvolle onderneming uitbouwen, heb ik nu eigenlijk ondertussen geleerd. Van kijk, vraag hulp, vraag het aan andere mensen, laat het andere mensen doen. Enkel dan ga je groeien als ondernemer of als je doorgroeit naar CEO. Dan moet je het ook niet meer allemaal kunnen of allemaal weten. Dan moet je het gewoon allemaal, moet de visie er zijn, moet de leiderschap er zijn, moet de rol er eigenlijk in zijn om mensen te gaan motiveren. Dus dat is sowieso wel een tip. En sneller de netwerkeventen doen, sneller de mensen opzoeken. Ik ben dat eigenlijk... pas na 1 jaar onderneming beginnen doen, terwijl dat ik nu iets heb van, ik had het wel veel eerder kunnen doen. Want, netwerk is alles, Christophe, dat zal hij denk ik ook wel kunnen beamen.
Yes.
Maar ook de interessante mensen, dat je daar spreekt. Ook gewoon het idee vertellen tegen verschillende mensen, kan je soms zo valuable input geven, ja, waarmee je aan de slag kan gaan.
Ja, want dan ga je echt voor het vergaren van de info. Hè. Er zijn er heel veel die gaan netwerken, ja, om ook hun product aan de man te brengen. Maar je zit nogal niche, hè?
Ja, inderdaad. Dat is ook altijd het nadeel dat we hebben. Of het nadeel is een groot woord, maar omdat we zodanig niche zijn, zijn we altijd een beetje in ondernemersgroepjes en in ondernemerswedstrijden, zijn we altijd een beetje de vreemde eend in de bijt. We zijn geen B2C, we zijn echt B2B, maar heel niche B2B, waardoor het altijd zoeken is naar welke knowledge is echt valuable voor ons. Dus dat is eigenlijk, dat is ook opnieuw een proces van kijken welke soort mensen moet je spreken om echt to the next step te gaan.
Oké, ik ben enorm vereerd dat je in de podcast was. Heb jij zelf het gevoel, Bart-Jan, dat je alles hebt kunnen brengen, vertellen, wat je over ex-Lorica, want dat is het niet meer, het wordt Automizer, laat dat nu voor iedereen heel duidelijk zijn, over Automizer wou vertellen, kon brengen? Zijn er nog zaken die je graag even plucht of hier...
Ik heb het belangrijkste kunnen vertellen, maar dan ga ik nu een commerciële boodschap doen. Als er jonge mensen zijn dus die een job zoeken, wij staan altijd open. Ons team is 3-24 allemaal. We hebben één iemand, de co-founder, de vennoot, die wat ouder is. Maar al de rest zijn jonge mensen die gedreven zijn, die surfen op elkaars enthousiasme eigenlijk en die elkaar inspireren om het beste in elkaar naar boven te halen. Dus als jij die persoon bent, mag je me altijd contacteren.
Tof, ik ben hem niet, maar ik zal ik zal het zeker
ik
in
de... al kijken.
Ja, 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 maar toen zei je jong en dat was het voorbij. Ik zal het wel zeker mee in de tekst ook zetten, want hoe origineel is dat? Jij hier even een vacature poneert, maar als wat?
Wel, wij zijn always in need of ideas, als het het echt SaaS-model beaamt. En sales. Sales en IT blijven altijd open posities bij ons.
Ik outsource heel veel IT'ers, maar daar hebben we het na de podcast dan ook wel even over.
Best na de podcast, inderdaad.
Bart-Jan, bedankt. Ik ga heel even afscheid nemen van de kijker en luisteraar. Ik ben direct bij jou terug, want ja, het zou niet beleefd zijn om geen afscheid van jou te nemen. Klein secondje. Voilà iedereen, dank je wel om deze, komaan, laat ons eerlijk zijn, zeer interessante aflevering, want je wist de helft nog niet van wat er verteld is, bij te wonen. Je kan al onze afleveringen, ook de voorgaande, we zitten aan 67, dus vanaf 1 tot 67, volgen en bekijken via www.belgische-ondernemers.be. Daar staat ook een Facebook, een Instagram-link op. Klik die even aan, volg even Instagram, volg even LinkedIn en geef hier en daar eens een duimpje, zodat ik weet dat ik ook goed bezig ben. Ik krijg graag al eens een schouderklopje en zoals u achter mij ziet, ik zit hier helemaal alleen in een ruimte voor 100 man. Dank je wel. Bart, ja, ik weet niet waarom, maar je hebt me energie gegeven. Bart, ja, merci, ontzettend merci om erbij te zijn, om je verhaal te brengen. Ik vond het, zoals gehoopt en verwacht, zeer interessant. En ik laat jou weten, mocht iemand met mij contact opnemen tenminste, om met jou in contact te gaan aangaande de info die je verspreid hebt, of de vacature, of eventueel gewoon om eens te sparren met jou. Want los van het feit dat je nog zeer jong bent, komt er een belachelijk intelligente praat uit jouw mond. En dat komen we niet alle dagen tegen op die leeftijd. Ik ben 40 en komt zelfs niet in de buurt. In elk geval, je bent heel hard bedankt. En iedereen tot een volgende keer.